Hebben we nog een afstandsbediening of niet? Oh, dan mogen we nog even in elkaar zetten. Ja, we gaan verder met, eigenlijk heb je het al verraden natuurlijk, Jan, waar we het over hebben. Voor de goede luisteraars. Waar gaan we het over hebben? Ja, precies. Het staat er al. Maar daarnet zei hij, deed hij ook wel heel leuk natuurlijk. Toen riep hij Martha naar voren en weet ik het allemaal van die kleine dingetjes. Ja, we gaan naar Martha en Maria kijken. En dat heb ik bewust gedaan eigenlijk, omdat we ook vol Pasen zitten. En ik wil drie gedeeltes eigenlijk benoemen. We gaan ze niet alle drie lezen, wel twee dingen gaan we lezen. En dat is eigenlijk te maken met dit gezin. Dankjewel. En dat doet dit, ja toch? Oké, met snel. De techniek, hè? Mooi is dat allemaal. Hè? Hoe zou Paulus dat gedaan hebben? Hè? Waarschijnlijk met niks, maar goed. Nou goed, maakt niet uit. We gaan een zegen dragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u bij ons in het midden bent. Dat als wij hier komen, Heer Jezus, u bij ons bent. En sterker, Heer, als we weggaan, dat u ook bij ons bent. Voor ons, achter ons, om ons heen. Maar nog veel verder, in ons. Heer Jezus, u bent bij ons. U woont in ons. Omdat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Alleen daar al wij, als we daarover nadenken, dat u ons zo geheiligd heeft. Zo perfect gemaakt heeft in Christus. Daar worden we stil van. Sterker, dat beseffen we niet altijd. Omdat we zo bezig zijn met onszelf. Met de wereld die we om ons heen hebben. Met ons werk, met onze relaties, met allerlei andere dingen. Maar wij zijn geheiligd en rechtvaardig door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is een geweldig iets, Heer. En u bent bij ons. Juist ook als broers en zussen bij elkaar komen, Heer, dan zegt u, daar ben ik in hun midden. Als nog eens een extra bevestiging. En Heer, we mogen met elkaar u eren en prijzen. U, zoals gezegd is, Heer, met woorden u groot maken. En zo willen we ook, Heer, aan uw voeten komen en naar u luisteren. Wilt u uw woord zegenen, Heer Jezus, dat u onze harten bereikt. En dat we dat mee zullen nemen, Heer, wat we zelf nodig hebben, maar ook om anderen te zegenen. Dit vragen we in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan kijken naar drie dingen. Je mag op het knopje drukken. Enter. Goed, maar dan gaan we toch nog steeds kijken naar drie dingen. Ik ben even bezig, dan moet ik ze zelf even hier opzoeken. Want meestal zit ik. We gaan kijken naar dienstbaarheid, nederigheid en aanbidding. En we gaan twee verhalen lezen. Ik wil een verhaal lezen uit Lucas 10, een stukje en Johannes 12. En er zit eigenlijk een verhaal in het midden in, maar dat zal ik zo meteen uitleggen. Het eerste verhaal is Lucas 10. Daar vinden we Martha en Maria en een aantal anderen. Ik ga lezen van 38 tot 42. Lucas 10. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Dan wil ik naar Johannes 12. En dat is eigenlijk gedeelte van Pasen. 6 dagen voor Pasen. Nou, we zitten ook ongeveer 6 dagen voor Pasen. Johannes 12, vers 1 tot en met 10. 6 dagen voor Pasen ging Jezus naar Betanië. Naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende. En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. En de hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden. Omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. Tot zover. Twee gedeeltes. Nou heb ik een gedeelte natuurlijk overgeslagen. Nou, dat heb ik ook te willen van de tijd niet gelezen. Eigenlijk hadden we dat natuurlijk wel moeten doen, want het is een fantastisch verhaal. Want we lezen Lucas. En in Lucas zie je eigenlijk het conflict tussen Martha en Maria. Dan krijg je, ik maak even een sprong naar Johannes. In Johannes 11 krijg je de opstanding van Lazarus. Daar zijn ook Martha en Maria aanwezig. En daarna lees je dit verhaal. Dus eigenlijk heb je een drieluik. En heel vaak focussen we op het eerste gedeelte. En dat doen we vandaag ook. Maar dan pakken we ook die andere. Want volgens mij, het hele verhaal van die familie is heel belangrijk. En een van de eerste dingen die je bij deze familie ziet, is dat het een geliefde familie was. Je ziet dat Jezus, en dat staat er ook in de Bijbel op bepaalde plekken, dat hij zegt, hij had hun lief. Alle drie. Martha en Maria waren zussen. Lazarus was een broer. Dus het is echt een familie. En Jezus had zelf geen huis, waarschijnlijk. Die trok rond en die ging gewoon bij mensen op bezoek en die werd gastvrij daar opgenomen. En in dit gezin kwam hij dus vaker. Hij kreeg onderdak van letterlijk zijn vrienden. We mogen aannemen dat Martha de oudste is. En dat is een reden, ze wordt elke keer als eerste genoemd. Martha, Maria, Lazarus. Martha, Maria, Lazarus. Dus daar gaan we vanuit. Maria had ook het huishouden onder zich, of Martha. En dat zie je ook gewoon een stuk wat je leest natuurlijk, dat flink kan dienen. En ik denk dat we daar ons natuurlijk heel erg mee kunnen spiegelen. In ieder geval, ik wel. Ik zal de ik-boodschap doen vanmorgen, want dat is een stukje veiliger voor de mensen die luisteren. Want het is natuurlijk van, ik denk altijd van, nou ja, een beetje werken, een beetje dingen doen, hè, dan presteer je tenminste wat. Maar er gebeuren hier iets boeiende dingen. Als we niet uitkijken, hebben we ook een beetje een negatief beeld van Martha. En ik hoop dat dat ook vanmorgen bijgesteld wordt. Ze doet het natuurlijk niet helemaal goed als je het eerste gedeelte leest. Maar als je verder leest, zie je haar ook. En dat is wel heel boeiend, want er is wel wat gebeurd in die tijd. Johannes geeft een gedetailleerd en ontroerende beschrijving hoe intens verdrietig de zussen waren over het verlies van hun broer. Het eerste gedeelte wat we zien, en dat is bij de dienstbereid, is natuurlijk... Jij mag het doen, klik maar. Is dat zij aan het dienen is. Ze is bezig. Nou, veel, en dan zeg ik het eventjes zo, veel vrouwen, maar ook mannen, maar vooral vrouwen, weet je, denk aan een kerstdiner. Je loopt je benen uit je lijf, je regelt alles. En misschien doen vaak ook mannen het, maar gemiddeld zijn toch wel de vrouwen. Die regelen alles en allemaal dienen en weet ik het allemaal. En sommigen genieten daar ook gigantisch van. Dat kan ook gewoon een gave zijn. Dienstbaarheid zijn. En ik denk dat Martha die absoluut had. Hup, dienen. Maar ze maakte één fout. Ze projecteerde haar gaven op anderen. En dat zie je hier. Je ziet haar heel erg bezig, terwijl die twee elke keer genoemd worden bij elkaar. En je ziet haar hier bezig en eigenlijk zie je dat ook op het moment dat Lazarus sterft. Martha is degene die naar buiten rent. Maria blijft in huis. Martha is degene die gelijk naar Jezus gaat. Waar was u? Waar was u? Als u hier geweest was. Dus ook een beetje een sterke persoonlijkheid, denk ik zo. Als je naar de discipelen kijkt, heb je ook Petrus, hè? Die zei, hup, dit, en die deed alles, en hoppa, weet je, in de tuin. Hup, hakte het oor van die persoon af die Jezus wilde grijpen. En ik zou Jezus nooit verloochenen. Nee, alles zou hij doen. Mijn voeten mag je niet wassen. Ja, maar als ik je voeten niet was, dan kan het niet. Dan maar helemaal, weet je. Alles of niets. En Martha zie je misschien dat ook wel. Heel, heel sterk in haar uitspraken ook. Dienstbaar. Maar ze deed wel iets goed. Want wat ze deed is natuurlijk perfect, hartstikke mooi. Ze was waarschijnlijk de baas ook in huis en regelde alles. En Maria, Martha, toont ook haar dankbaarheid. Want als je een ander voorbeeld neemt, en dat lees je namelijk in Lucas 7, daar wordt de Heer Jezus ook in een huis binnengekomen. Ook bij Simon. Simon de Farizeeër. Het eerste gedeelte is gewoon bij Martha thuis. En het laatste gedeelte wat we lezen is Simon de Melaatse. Waar Maria de voeten zalft. Dat zien we zo meteen. Maar je hebt ook nog een andere Simon, de Farizeeër. Zo wordt hij ook genoemd. Dat we ze niet op elkaar gooien. En dan gebeurt iets boeiends. Alles is perfect. Het huis is in orde. Alles is helemaal geregeld. En Jezus komt daar. Maar zijn gastheer doet bepaalde dingen, doet hij niet. En als je dat gedeelte leest, vind je dat ook. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Want ook in zijn huis worden de voeten gewassen door een vrouw. Ook door een Maria, maar dat is niet deze Maria. Dus om het nog ingewikkelder te maken. Het is echt een andere Maria. De Johannes 12 is Maria, de broer van de zus van Martha en de zus van Lazarus. Dat is in die drie. Die moet je zo zien. En toch is het eerder gebeurd. Misschien wist Martha of Maria dat wel. Dat weten we niet. Maar er is dus eerder gelegenheid. En dan gebeurt er in Lucas 7. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon. De fariseer was dat. Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft mij met geurige olie mijn voeten ingewreven. Simon de Farizeeën werd openlijk daar even te schande gezet. Maar hij had eigenlijk Jezus te schande gezet. Want wat betekent het? Het wassen van de voeten in het Midden-Oosten is van de eerste eeuw al, stond gelijk aan het aanbod om je jas aan te nemen. Je bent welkom. Deed je dat niet, dan had je eigenlijk van, ik wil dat je snel weggaat. Een kus geven aan iemand die binnenkwam, dat was vriendelijkheid. Je bent welkom. Je hoopte dat hij dan bleef hangen, om het zo maar even te zeggen. Als je hem niet begroette, dan stond het gelijk aan dat het je vijand was. Dus Jezus kwam bij Simon, de fariseer, zo binnen. Daar was ook een vrouw die hem alle eer gaf. En er werd schande over gesproken, want dat was de manier hoe de fariseeën ernaar keken. Als hij eens wist wie dat was. En nu terug naar ons verhaal. Martha en Maria. We zouden het in de gemeente kunnen projecteren. Maar ik zou ik zeggen. Hè? Stel dat ik bezig zou zijn en weet ik kan het goed voorstellen hoor. Dan ben je flink aan het werken en dan denk je, jongen, hallo, moet je die zien zitten? Zie je niet wat voor werk ik heb? Beetje harder met je potten gaan rammelen, weet je, dat ze het ook hoor. Goed diep zuchten, dat ze het toch wel moet horen dat ik aan het dienen ben. En jij zit daar maar bij de voeten van de Heer. Zie je dat niet? En dan doet ze iets heel interessants. Wat doet Martha op dat moment? Moet je eens gaan lezen. Aan wie maakt ze nou een verwijt? Zelfs aan de Heer Jezus. Kan het u helemaal niks schelen dat ik zo bezig ben? Klik nog maar een keer. En ik denk zomaar eens dat wij heel vaak natuurlijk ons kunnen vergelijken met Martha. Laten we eerlijk wezen. We zijn volop bezig in de bazaan. Misschien al jaren. En misschien zitten we hier wel gewoon. Hè, dat je zegt, nou, dat kan toch wel beter bediend worden. Weet ik veel. Ja, dat kan ook, hè. Er zit allemaal bij ons zit er een Martha ergens. En dan ben je volop bezig. En dan denk je, maar ik snap niet dat het werkt. En ik snap niet. En dan zeg je, Heer, ziet u eens niet. Kan het u wel iets schelen? En voordat je het weet, schiet je in zo'n situatie. De vraag op zich, eigenlijk de vraag denk ik, maar dat ga ik heel link doen, is nog ineens zo verkeerd. Waarom zou je dat niet aan God mogen vragen? Kan het u werkelijk niet schelen? Dat is gewoon een gesprek. En als God werkelijk is die is, hij is een heilige God, maar hij is ook onze vader. En dan ga je kom als kind naar hem toe, dan kan je gewoon, lees de psalmen maar, wat er allemaal niet gezegd wordt. Gewoon in gesprek, gewoon... Heer, kan het u werkelijk eens niet schelen? Maar dan is het geen verwijt. Zij bracht het als een verwijt. Dat deed me denken aan de discipelen die in de boot zaten. Die zitten in de boot, Aaron. Je hebt een storm over je heen. Kan het u niet schelen dat we vergaan? En Jezus sliep. Hij was voor, achter hun, om hun heen. Hij was letterlijk bij hen. En Jezus zegt het storm zwijg. Hij sprak alleen, hè. Er zit ook een hele mooie betekenis in, maar die zullen we niet behandelen. Maar ook die hadden dezelfde ideeën. En ik denk wel eens dat wij zelf in onze gedrevenheid dit ook wel eens hebben met Martha. Op subtiele wijze aangeven van je broers en zussen dat het niet helemaal goed gaat. Extra geluid maken. En uiteindelijk gaf ze alle schijn en gevoeligheid en beleefdheid op. En schuiden ze haar gal midden bij iedereen. Kan het u niet schelen? Ik ben aan het werk en zij doet niks. En wat zegt Jezus dan? Nou, Martha, ga jij eens even terug naar de keuken. Hoe hou je het in je hoofd? Martha, Martha. Eigenlijk heel liefdevol. Martha, Martha. Zij heeft het beste deel gekozen. En het zal haar niet worden ontnomen. En dit is voor de doeners, dit is voor mij, een hele belangrijke les. Aanbidding is belangrijker dan dienen. En zelfs zitten er nu een paar broers en zussen die zeggen eigenlijk in hun hart, ja, maar dat kan niet. Dat klopt niet. En dat zijn de doeners. Aanbidding is belangrijker dan dienen. Aanbidding is belangrijker dan dienen. Marta, zeg het tegen mezelf, hè? Ik denk dat dat een van de sleutels is. Aan de voeten zijn van de Heer Jezus Christus is de beste plaats. Punt. Dat wil niet zeggen dat je niet moet dienen. Want dan gaan we fout. Je hebt nog steeds de gave gekregen van dienstbaarheid. Maar je kan zo bezig zijn met je dienstbaarheid, dat je soms echt de Heer Jezus vergeet. En dat je alleen maar focussen, werken, nog meer dingen doen, en weet ik het allemaal. En maar knallen. En dan kijk je terug naar de week, zo, we hebben goed veel. Snap jij daarna, want ze komen niet bij de bidstond, ze komen daar niet mee. Je bent maar dat organiseren. Maar dan de vraag die we altijd, en die ik me moet stellen, ben ik bij de voeten van de Heer Jezus geweest? De dienstbaarheid blijft, er is niks mis mee. Maar hoe gaan we ermee om? Tweede. Serve like Jesus, heb ik hem genoemd. En dat is nog steeds het punt wat wij moeten volgen. En dat is natuurlijk Jezus. Als je de Bijbel kijkt, Romeinen 12 vers 10, daar staat dit. Heb elkander lief met de innige liefde van broeders en zusters. Heb elkander lief met de innige liefde van broers en zussen. Komt veel dichterbij, hè? Broeders en zusters, is lekker afstandelijk. Van broers en zussen. En acht de ander hoger dan uzelf. Ik, hè? Dus jullie zitten safe vanmorgen. Ik heb daar toch echt last mee soms. Maar de Bijbel zegt het wel. En het gaat nog veel verder. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet iedereen van u altijd de minste willen zijn. Altijd. Maar gelukkig gaat het alleen over mij. Dus dat scheelt. God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan nederige schenkt hij genade. Ik doe het er natuurlijk flauw over. En vanmorgen is de boodschap misschien best wel heel scherp. Maar het zijn gewoon de woorden van de Heer. En weet je wat boeiende is? Als je de anderen hoger acht als jezelf. Wij zeggen wel eens in onze gemeente, we gaan de onderste weg wel weer. Dan zitten we gewoon met elkaar, gewoon binnen de oudste. We gaan de onderste weg, weet je, om aan te geven. Maar het is gewoon een Bijbelse oproep. Moet je voorstellen als iedereen dat doet. Het is bizar. Stel dat Martha zou dienen en ze zegt, ik ga de onderste weg. Als zij dat zo zou voelen, dat ze zegt van oké, fijn dat die plaats voor haar is. Zij mag het zijn. Dan komt iedereen in zijn kracht staan. Dat kan niet anders. Omdat iedereen de ruimte geeft aan elkaar. Maar dat is het moeilijkste en dat kunnen we zelf ook niet. Hè? Als je zegt, nou dat ga ik van de week eens een keer echt doen. Faal je al, want je kan het namelijk zelf niet. Dan zeg je, nou Heer, wilt u me door me heen werken? De Heer moet dat echt doen. De discipelen zouden in de nacht van het verraad zelf de normale gastvrijheid negeren om de voeten te wassen. En wie deed dat? Jezus. En weet je wat er dan staat in Filippenzen 2? Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dienende handen met een dienend hart. Het is zo moeilijk. En je kan heel makkelijk vaak in de flow zitten en dan gaat het hartstikke goed. En tegelijkertijd denk je van, dan ga je weer. En weet je wat nou lastig is van deze boodschap? Stel nou dat je geen doener bent. Dan kan je zeggen, nou, daar heb ik nou helemaal geen last van. Nee, dat ja, ik ben echt Maria. Nou, dat kan. Dat kan heel goed. Maar dan gelden die punten nog steeds. Denk je van, die andere moet ook aan de voeten zitten van de Heer Jezus. Ja, want ik zit hier eigenlijk wel goed. Jij bent veel te veel hard aan het werk. Ben je precies hetzelfde aan het doen. Dan verwissel je van plaats. Haar gedachten van Martha waren egocentrisch geworden en ze plaatste zichzelf in het centrum. Boosheid, afkeer, jaloezie, wantrouwen, een kritische geest, veroordeling, onvriendelijkheid. Allerlei dingen die dan in het hart opkomen. 2 Korinthe zegt dit. We zijn niet zo overmoedig om te vergelijken met degene die zichzelf zo aanprijzen. Die het goed doen. Laat staan ons aan hen gelijk te stellen. Ze tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Want heel vaak doen we dat. En het is gewoon menselijk. Maar soms moeten we gewoon eens de spiegel voor ons krijgen. Ik. Nou, ik kwam er heel bewust weer achter dat je denkt van je bent zo snel bezig. En dat je dingen projecteert op elkaar. Niet dat je misschien die uitingen krijgt, weet je, van dat je verwijten doet naar anderen. Maar dat je gewoon in jezelf zit, dat je teleurgesteld raakt. En dan zie je iets heel moois. Want als je de nederigheid hebt. Martha heeft wel wat geleerd. Oh ja, we leggen deze weg. Je mag naar de volgende dia. Want Martha leerde namelijk wel iets van. Na dit verhaal krijg je de opstanding van Lazarus. En ik vond het wel heel leuk toen jij Martha er net naar voren riep. Want zelfs deze Martha, waar riep deze Martha zich iedereen voor op? Nou, we gaan cupcake bakken, we moeten dit doen. En als jullie dan dit gaan doen, je werd vanzelf wel precies hetzelfde. Maar let op, Martha die had namelijk wel iets heel moois. Je op Martha 11, dan komt Martha, die rent naar buiten naar de Heer Jezus. Als u er geweest was, dan had Lazarus geleefd. En let op wat Martha zegt. Dan zegt Jezus, zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Maar Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? En let op. Zij zei tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Dat was Martha. Dus we moeten er niet negatief wegzetten. We mogen van Martha leren. Maar ze had wel een groot geloof, hè? U bent Christus de Messias. Dus laten we er niet negatief zetten. Ook als je gewoon met je gevoel zit. Ik dien, oh wat doe ik het fout. Nee, als je nog steeds een levend geloof van God hebt, kijk naar Petrus. Op hem zal ik mijn kerk bouwen. En dat was toch een fel mannetje. En die ging toch een paar keer stevig in de fout. En de Heer Jezus kiest hem uit. Vind je niet fantastisch? Dus ook als je een Maria bent, iedereen heeft zijn deel. En als je de ander hoger acht als jezelf, dan veranderen er echt dingen. En dan gebeurt het, als je dit ziet, dan kom je op de plaats van aanbidding. En het mooie hiervan is namelijk dat we iets kunnen leren van Maria en Martha. 5 keer eerder in het evangelie van Lucas komen we tegen dat iemand neervalt aan de voeten van de Heer Jezus. Ten eerste is het de zondares die de voeten van Jezus zalft. Lucas 7 hebben we net gezien. Haar zonden werden vergeven als ze te vele waren. De omgeving zei toen van dat kan niet, want dat waren de fariseërs. De tweede keer was een ex-bezetene die aan de voeten van de Heer zit. En die wordt daarna heen gezonden om te getuigen. De derde is Jairus. Een diepe, een smart wat hij heeft en hij werpt zichzelf aan de voeten van de Heer. 4e is Maria hier. En we hebben het nog een keer van een Melaatse. Elke keer komen de mensen die zich aan de voeten van de Heer plaatsen. Maar let op, Martha heeft nog steeds een plek. En nu kom je in het laatste gedeelte. En dan lees je iets interessants. Lees het stukje nou nog eens. Wat doet Martha op Johannes 12? Want we zijn allemaal gefocust in Johannes 12 op Maria die de voeten zalft. Maar wat wordt er nou gezegd van Martha? Sommigen zitten, had ik nu mijn Bijbel maar meegenomen, want dan kan je meelezen. Inderdaad. Ja, ik blijf een docent, ik kan er niks aan doen. Wat doet Martha? Martha diende. Punt. Vind je fantastisch? Niks geen verwijten. Niks geen, kijk maar, je kan het u niks schelen. We zien iets heel moois. Eerste verhaal, zie je de aanbidding centraal. Martha diende en schiet in de eigen frustratie. Dan zie je de opwekking van Lazarus, waar Martha haar geloof uitspreekt. Waar Martha zegt, maar u bent de Messias. Jezus wekt Lazarus op. Reeds hing er al een lijkengeur, hè? Lees het gedeelte maar. Hij lag al in het graf. Hij wekt hem erop en dan kom je in het laatste gedeelte. En let op de setting. Simon de Melaatse is er, in dat huis. Als je Melaatse was, zegt Leviticus, mag er helemaal niet bij komen, die was dus genezen. Dus er is daar iemand, die is helemaal genezen. Melaatseheid is een beeld van de zonde. Die is bij Jezus. Lazarus, die opgestaan is uit de dood, is er. Je kunt je voorstellen, Martha die dient haar, die zit met een ander hart, dient ze. Martha diende, ze was nog steeds zichzelf. Ze heeft Christus beleden en ze dient nog steeds, zonder verwijten. Ze is zichzelf. En dan zit je broer daar. En Maria valt aan de voeten van de Heer Jezus en zalft de voeten. Ik denk, dan moet je voorstellen, ze beginnen daar, Jezus komt daar. En dan zit je, nou, Lazarus, het is toch wat, hè? Het is toch wat. Man, we waren je dagen kwijt en dan zit hij daar weer. Dat is de setting, hè? En dan komt Jezus. En dan doet Maria, die zalft zijn voeten. En wat zegt Jezus dan? laat haar, want ze doet dit met het oog op mijn begrafenis. En wat heeft dat nou met Pasen te maken? Alles. Want de evangelist zegt niet voor niks. 6 dagen voor Pasen. Dan gebeurde dat. Jezus week af van zijn weg. Hij was naar Jeruzalem, maar hij ging naar Betanië. En waarom deed hij dat nou? 7 à 6 dagen van tevoren, ging de hoge priester uit Jeruzalem, ging naar Betanië toe, om 1 ding te doen. Een lam te zoeken. En daar haalde hij een lammetje wat perfect was. En die hielden ze 4 dagen in de gaten. En dan keken ze of die helemaal zuiver was. Je mag nog een keer drukken. En dat lammetje werd meegenomen naar Jeruzalem. En exact op hetzelfde moment is Jezus daar in Betanië. En wordt zijn voeten gezalfd met het oog op zijn begrafenis. En Jezus zegt, ze doet het met het oog op mijn begrafenis. Maria bevestigde Jezus op dat moment. Dit is de gezalfde. Dit is de Messias. Dit is de redder en verlosser van de eeuwen van de wereld waar iedereen zijn verlossing in kan vinden. Iedereen zal over haar blijven spreken, zegt hij. Over beide trouwens, over die andere Maria ook. Maar dat is zo cruciaal, want alle Joden deden in die tijd, 6 dagen van tevoren, hoe heet dat? Je mag er nog eentje terug, want er zit nog een plaatje tussen. Die, wat je hier ziet, waar ze in het wit zitten, gaan wel 250.000 lammeren werden gezocht. En iedereen moest een perfect lammetje hebben. En dat werd echt helemaal onderzocht. En dit is gewoon van een paar jaar geleden, dat kregen we van internet verhalen, wordt nog steeds gedaan. Ze kijken in de oren, is het een goed lammetje? Is die perfect? En dat is exact de plek waar Jezus zich bevindt, in Betanië. De profetieën rollen zich voor de ogen van de mensen uit. Hij bevestigt zich daar. Snap je nu wat er gebeurt met Maria? Wat ze daar doet? En dat het des te mooier is dat Martha gewoon diende, maar zonder ruzie. Ze doet wat ze deed. Ze wilde de Here dienen. Bij een Melaatse die genezen was en bij Lazarus die zich opgewekt is. Dat is bizar. En dan gebeuren er namelijk een aantal dingen. Het inspectie van het lam. 4 dagen moest het lam in het huis blijven van de mensen. En die 4 dagen worden verbonden aan het lam. En dan mag hij naar Jeruzalem en mag het geslacht worden. Toen Jezus bij de Simon de Farizeer was, in het huis, waar ook zijn voeten gezalfd werden. Wat werd er toen gedaan? Hij werd niet welkom geheten. En wie is hij dat hij zijn zonde wordt vergeven? 2 beelden. En hier zie je dat Maria doet en wordt hij erkend. Hij is het lam. Wij staan 6 dagen voor Pasen. We mogen het avondmaal dadelijk vieren. Het maakt niet uit of u Martha of Maria bent. Het ligt er aan wat we ermee doen. Want er is ook iemand opgewekt. En dat is de Heer Jezus Christus. Maria kwam aan de voeten. Die had een goede plek. Martha heeft het geleerd. Die dient nog steeds. Ze mag nog steeds zijn wie ze is. Je bent veranderd in Christus. Dat is je verandering. En als je dan gaven gekregen hebt, en de een heeft zijn karakter ook nog een beetje fel mee, wees wie je bent. Maar kom wel aan de voeten van de Heer. En als je dan dient, dan dien je met vreugde. En dan weten ze, die 2, moet je je voorstellen, Lazarus is opgewekt uit de dood. Zij wisten niet dat Pasen kwam en dat Jezus zich ook zou opwekken uit de dood. Wij weten het wel. Het is toch bizar? We zitten in de Lijdensweek. Het is ongelooflijk mooi om te weten dat we gewoon dadelijk naar vrijdag gaan. En dan zegt die Amerikaan iets mooi. It's Friday, but Sunday is coming. Het is vrijdag, maar zondag komt. Oftewel, hij zal opstaan. En ik mag hopen dat dat vreugde geeft in uw hart. Dat je denkt, dit is eigenlijk niet te geloven, jongens. Want wat gebeurt er? Het lam wordt geheiligd. Op die plek door Maria, bevestigd, apart gezet. En wat gebeurt er dan? Het lam die komt later, die krijgt een intocht van de hoge priester. En die loopt dan door de schaapspoort in Jeruzalem. En dat is dezelfde poort waar de Heer Jezus binnenkomt. Dat is exact dezelfde poort. Alle profetieën komen uit. Alles wat met het lam gebeurt van de hoge priester, doet Jezus ook. Ze zien het voor hun ogen uitrollen. Alleen ze erkennen hem niet. En als je dat beeld ziet, is onvoorstelbaar, want dit is zomaar 1 klein begin. 1 ding wat ik ook nog zeg, we gaan naar Pasen toe en dan staat Jezus op. En wie ontmoet hij dan in de tuin? Als eerste. Wie? Maria. En dan zegt hij deze woorden. In het hele Johannes-evangelie zegt Jezus nergens, jullie God. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is, en weet ik het. Maar wat zegt hij dan? Dan zegt hij dit. Ik ga naar mijn Vader, die ook jouw Vader is. Dat zegt hij na de opstanding. Lees het hele Johannes Evangelie. Dat moment zegt hij tegen een vrouw die niet als getuige gelde in die tijd. Die eigenlijk niets voorstelde. Dat is bijna een bewijs van de evangelie. Als je dit verzint, had je nooit een vrouw uitgekozen. Maar Jezus gaat naar een vrouw en die zegt, ik ga naar mijn God die ook jouw God is. Jouw redder. En wat gebeurt er? Op het moment dat hij opstaat, dat is het moment dat de hoge priester de eerste tarwe of de eerste lingen van het veld gaat halen. In die morgen. En die brengen ze aan de tempel als offer voor God. En dat is het moment wanneer Jezus opstaat. Jongens, er zitten zoveel in. We gaan naar Pasen. Ik hoop dat het een beetje borrelt. En dan zijn we geen Pinkstergemeente, anders staan ze verliefd op de banken. En wij doen het allemaal in, ons hart. Maar dat je dankbaarheid, dat je dadelijk in je werk bent. En dat je gewoon nog in je pc zit. En niemand ziet het, maar dat je je lof geeft. Heer, dank u, u leeft. U bent voor, achter mij, om me heen. U woont in me. Wij zijn gered en geheiligd door het werk van de Heer Jezus Christus. Zullen we eens één keer in Pinkstergemeente zijn? Amen. Nee, maar het gaat me niet om de uiting, maar u snapt het, want we doen het heel erg binnen. Maar ik wil echt, wij zijn dood voor de zonde. Dat is Pasen. En Maria en Martha staan ervoor, die weten van oké, hij wordt begraven, maar wij zijn er voorbij. Wij weten, hij is opgestaan en sterker, hij leeft, hij is hier. Je moet je letterlijk voorstellen, God van de hemel en aarde is hier. En die zit gewoon tegenover je en zegt, Theo, ik hou van je. Bizar. Ik heb mijn zoon gegeven voor je. Maar hij leeft. En als we dood zijn, ik kan er zo enthousiast over worden, omdat het ook nog steeds, dat ik denk van, het is bijna ongrijpbaar, het is wel grijpbaar, maar beseffen wij onszelf dat we dood zijn voor de zonde. U bent dood. Punt. Toen Christus door de dood heen ging, zijn wij met hem doorheen gegaan. Wij zijn dood. En als je in het boek leest van Watchman Nee, normaal christelijk leven, die realiseerden dat. En die renden naar buiten. Ik ben dood! Ik ben dood! In één keer bevatten die het. Christus heeft alles voor mij gedaan. En als ik dood ben voor de zonde, wat Romeinenbrief zegt, ben ik levend voor wie? Christus! En dan gebeurt er iets bizars. Dan ben je geheiligd. Perfect! Dan ben je perfect. En dan kan je gewoon de dingen doen als Martha. Zonder dit te doen. Kijk mij nou eens. Maar dat hoeft helemaal niet meer. En als je dan weet van de Heer heeft me geheiligd en gereinigd en alles. Dan maakt het mij geen bal uit joh. Of mijn broer of zus meerdere dingen gaat doen die ik graag zou willen. Want dan denk je van Heer, zegen hem. Zegen hem. Ik zoek het succes van anderen, ga je dan denken. Laat ze groeien en bloeien. En moet je voorstellen, zal alles dat gaan doen. U bent geheiligd, jij bent geheiligd, zit geen leeftijd aan, niks. Perfect. En als je dan denkt, ja maar, ik doe nog de dingen die Martha doet. Wat zou Martha gedaan hebben? Die kreeg een standje van de Heer, Martha, Martha. Ze heeft het beste gekozen. En daarna zie je Martha weer dienen. Je mag hem verder doen. De oproep is eigenlijk dit, dat we onszelf beseffen eigenlijk van, oké, welke gaven hebben, hoe werken we ermee? Hoe zitten we in de dienst van de Heer? Verwijten we de Heer dingen? Nou, breng het bij het kruis. Breng het bij de Heer. Verwijten we elkaar dingen? Kan heel makkelijk. Breng het bij de Heer. En dan gaan we dadelijk gewoon weer dienen zoals we de gaven gekregen hebben. Maar met een andere hartsgesteldheid. In onze hoofd. We gaan het avondmaal. Christus heeft gestorven. We bedenken wat hij gedaan heeft voor ons. Hij heeft alles gegeven. Maar we kijken altijd verder naar Pasen. Hè? Want als hij niet opgestaan is, dan hebben we niks, zegt de Bijbel. Maar hij is opgestaan. En het belangrijkste is dit. Door die opstanding, wij zijn met Christus begraven. En met hem opgestaan. U bent geheiligd. U bent perfect. U bent in Christus de meest perfecte persoon. En als we dan denken, ja maar, ik doe zoveel dingen nog fout. Dat is het leven wat we hier doen. En dat doen we dan samen met de Heer. En dan zeggen we, Heer, hier ben ik. Wilt u door mij heen werken? Wilt u de liefde van u door mij heen laten werken voor mijn broers en zussen? Ik wil de anderen hoger achten. En ik wil mezelf inzetten voor het succes veranderen. En ik eindig hiermee. Dit is serieus, dit is echt mijn mission statement van mezelf. Ik heb een tijdje, in de afgelopen jaren heb ik 3-4 periodes gehad dat ik elke keer bewust werd gemaakt op school. Wat is jouw missie? Je persoonlijke missie. Ik las een boek, het was hetzelfde. Ik was een preek aan het luisteren van iemand, Rafael Zacharias, erg boeiend. Die zei hetzelfde, je moet een mission statement maken. Ik denk, nou, volgens mij moet ik iets. En toen kwam ik 10 Challenge tegen. Daar werken we een klein beetje mee samen. En die heeft deze mission statement. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon gejat. Nou, dat maakt geen bal uit. Dat is mezelf inzetten voor het succes van een ander. En dat heeft ook met mijn leraarschap te maken, maar ook binnen de gemeente. Het gaat er niet om dat ik overal mag spreken. Als er iemand anders komt die de gelegenheid krijgt, ga. En je merkt gewoon dat je daardoor heel anders gaat leven. Ik wil, dat valt weg. Ik wil niet zeggen dat ik daar niet altijd mee lastig mee heb. Maar je gaat dingen anders beleven, want je bent gericht op de ander. En als de ander dan in één keer gaat, wow, dat is gaaf man. Dan zie je mensen in één keer opbloeien. Ik wil niet zeggen dat het dezelfde missie voor jullie moet zijn. Ik denk dat dat gewoon een Bijbelse missie is. Weet je, het succes van een ander. Dat is de onderste weg gaan. De ander hoger achter. Maar dat kan alleen om zeker te weten dat het goed zit met jezelf. Ik hoef me niet meer te bewijzen voor de Heer. Niks. Weet je hoe relaxed dat is? Je hoeft niks. Je mag veel. En daarna ga je gehoorzamen omdat je van hem houdt. Dat is heel wat anders. Want dan ga je huppelen deze telkom uit hier, echt waar. Ja, dat is toch gewoon zo. En dan denk ik, hoef helemaal niks meer, ik ben vrij. Laten we een zegen vragen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor de vrijheid die u geeft. En ook dit, Heer, kan het moment enthousiasme proberen over te brengen. Maar Heer, het is de Heilige Geest die het in het hart plaatst. Het is van u. En ik wil u zo bidden, Heer Jezus, dat u ons vervult met uw Heilige Geest op dit moment. Wat u zegt in uw woord, woord vervuld met de Heilige Geest. Dat we de vreugde van onze redding mogen realiseren. Dat u nieuwe aspecten laat zien deze week, Heer, van de rijkdom die u gedaan heeft. Voor ons, heel individueel. Maar ook als gemeente. Dat we mogen gaan dienen als Martha. Gewoon met vreugde in ons hart. Dat we mogen aanbidden als Maria. Maar als we zo gedreven zijn, Heer, in alle dingen te doen, dan vraag ik u, Heer, dat u ons leert om te zijn als Maria. Want zij koos het betere. Dus niet dat Martha het slechte deed, dat was ook goed. Maar we moeten bij hun voeten zijn. Er moet gelegenheid zijn om te luisteren en om onszelf te laten voeden door uw woord. Door uw Heilige Geest. En ik bid u dat iedereen die hier is, toe, mensen die luisteren, dat we dat ook mogen ervaren en mogen ontvangen van u. En één ding weten, we u willen het geven. Heer, het is geweldig om ook gewoon dadelijk aan het avondmaal te mogen gaan. En om met elkaar de dood van te mogen vieren van de Heer Jezus. Een viering. Het is tegenstrijdig. Maar wij vieren het, Heer, omdat we over de dood heen kijken. En we proclameren tegen de hemelse gemachten, Heer, die meekijken. Christus is gestorven. En zij weten, dat is de dood geweest voor hen. Want wij zijn door de dood gegaan met Christus. U bent de Almachtige. U bent de grootste. U bent heilig. U bent goed. U bent Heer. Amen.